Broeders en zusters, vanmorgen wil ik spreken uit een tekst die u vindt in 1 Johannes 4, het eerste vers. 1 Johannes 4 vers 1. En daar lezen we: geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Nog lezen we die tekst eens. 1 Johannes 4 vers 1, de tekst die de apostel de liefde schreef: geliefde, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geest of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Dat is geschreven aan de geliefden. Daar mogen wij ons ook toe rekenen in de gemeente van Gorinchem. In het vorige hoofdstuk staat bij de, of in het vorige hoofdstuk staat bij het, de laatste pericoop, verzekerdheid. Dat is een mooie uitdrukking. De verzekerden weten dat ze uit de waarheid zijn. Dat zijn degenen die vrijmoedig zijn, zie vers 21 van het vorige hoofdstuk. Die vrijmoedigheid hebben om tot God te naderen. Of in vers 23... dat zijn zij die geloven in de naam van Jezus Christus, de Zoon, die die naam gebruiken, die zijn geboden bewaren. Dat die geliefde aan wie Johannes schrijft, dat is de gemeente die wier wandel in de hemelse gewesten is, zoals Jesaja 14 vers 2 zo duidelijk zegt: ik zal hen op eigen bodem doen wonen, op de grond des Heren. Tot deze wedergeboren geliefden schrijft Johannes: jullie zijn gedoopt met de Heilige Geest, zorg dat je onderscheiding der geesten hebt. Geloof niet iedere geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn. Dat doen wij. Er zijn verkeerde geesten werkzaam, zegt Johannes. Tot wie? Tot de gemeente van Jezus Christus, ook tot ons. En die geesten die bedreigen ons, die willen ons van de goede weg afvoeren. Geloof niet iedere geest. We zouden zeggen altijd weer over geesten. Ja, dat doet Johannes ook. Waarom? Omdat ze er eenmaal zijn. Er zijn mensen en er zijn geesten. En daar ga je altijd mee te maken. Ze zijn er om mee strijd te voeren. En er zijn er die je ondersteunen willen. En die met wie we strijden, die willen de argeloze zielen vervoeren. Afvoeren van ons. En dat valt me telkens op hoe vaak er mensen zijn die meegevoerd worden door misleidende geesten. Och, en dan zeggen ze, ze waren zo ernstig. Ze lazen de Statenvertaling. Maar echt orthodox. Het was net als bij ons, zeggen ze dan. En die voorganger die preekte net als bij ons. En dan zeg ik maar nooit iets. Want dan denk je, ja, daar kan ik je dan toch niet aan je verstand brengen. Welke enorme verschillen er zijn. Valse profeten. Daar waarschuwt Johannes voor. Ze zijn uitgegaan. Want die geesten die zitten in die mensen. Een schijn van godsvrucht. Ze camoufleren zich als engelen des lichts. Maar ze stichten verwarring in de gemeente. Daarom schrijft Paulus ook wat de profeten betreft, dat twee of drie spreken en dat de anderen oordelen. Zoals in eigen gemeente, de eigen profeten, daarvan wordt nog gezegd, beoordeel ze. Ze kunnen wel zeggen, zo zegt de Heer, of heel dierbaar, zo spreekt Jezus. Maar de Paulus zegt, je moet ze toch maar beoordelen, dat is jullie verantwoordelijkheid. Geloof niet iedere geest. En wij beoordelen ze aan hun levenswandel. Aan het getuigenis dat ze hebben. En waarom de geesten beproeven? Waarom moeten we dat nou eigenlijk? Ze zeggen toch, ja, dat zegt de Heer. En dan zeg je, maar wat voor gedachten brengen ze mee? Wat is hun bedoeling als ze hier zitten in de gemeente? Die wargeesten. Dus ja, waarvoor komen ze eigenlijk? Die mensen die benaderen ons, maar met welke geest? En dan zegt Johannes, wij zijn de geliefden. Gods geest is in ons. En wij willen waardig wandelen aan de roeping waarmee wij geroepen zijn. In alle nederigheid en in alle zachtmoedigheid, in alle langmoedigheid, elkaar in liefde verdragende en ons beijverende om de geest te bewaren door de band des vredes. Waardig wandelen, zegt Paulus, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. En dan kom je in aanraking met de geestenwereld. En dan zegt Johannes, beproeft ze of ze ook die kant opvoeren. Waardig wandelen betekent dat je in het beeld van Christus gelijkvormig wordt. Waardig wandelen, dat betekent dat je meehelpt in het herstelplan waarvoor de Heer gekomen is. Jezus heeft ons een weg nagelaten. Een doel heeft hij ons getoond. En we willen dat doel bereiken. En alles wat de geestenwereld tot ons zegt, dat toetsen wij aan dat doel, aan dat herstelplan. We proeven de geestenwereld of ze deel hebben aan dat herstelplan, want daar kan de geestenwereld nooit, die verkeerd staat. Die voert je niet tot de volmaaktheid en die voert je niet tot het herstel van de mens. Maar ze hebben allerlei andere dingen. En dat is een fundamenteel iets wat we altijd kunnen hanteren. Gaat het naar het herstel van de mens toe. Jezus was op aarde om de werken des duivels te verbreken en om de mens te herstellen. En daarvoor zijn wij er ook. En elke geest die tot ons komt, die toetsen wij of hij accordeert met dat herstelplan. Jezus is ons grote voorbeeld. Hij was een geestelijk mens. En dat bleek uit zijn handelingen. Hij was een geestelijk mens. Hij zegt, de boze vindt in mij niets. Geen zonde, hij was ook niet ziek, ondanks dat hij in hetzelfde vlees was als wij vertoeven, ondanks dat hij in dezelfde omstandigheden verkeerde als wij. Zijn geest was voortdurend bezig met de gedachte Gods, met het herstelplan van God. En het gevolg van deze gedachtenwereld van Jezus was dat zijn wandel een openbaring was van goddelijke aanwezigheid. Hij zegt, ik zeg je wat ik de Vader heb horen zeggen. En ik doe wat ik de Vader heb zien doen. En wat in mij toont. Ik ben bezig in de dingen van mijn Vader. En ik dien hem continu. Er is bij mij geen afwijking. En zo willen wij ook de gemeente opvoeren, dat wij met onze gedachten voortdurend bezig zijn met het herstelplan van God. En dat herstelplan uitvoeren. En daarom, Jezus was aller dienaar. En waarom? Omdat slechts een dienaar kan iets doen voor een ander. En als je een dienaar wil zijn, dan moet je ook goede gaven hebben. Want je moet iets hebben om een ander te dienen. Hij kwam niet om te heersen, maar om te helpen. Ons als voorbeeld. En de geest die in ons woont, die is er niet om te heersen, maar om te dienen. Hij wil opbouwen. Hij wil herstellen. Die geest die wijst af ook de wereldgelijkvormigheid. Johannes zegt in datzelfde boek, de begeerte van het vlees en de begeerte der ogen en de grootheid des levens, die zijn niet uit God. Die zijn niet uit dat herstelplan. Die passen daar niet in. Wij accepteren alleen wat uit de wet des geestes tevoorschijn komt. Wat uit God komt, die ons in Christus Jezus vrijmaakt van de wet van de zonde en van de dood. Van het moeten zondigen. Wij willen onberispelijke christenen zijn. Ik spreek vaak over de grote lijnen die wij trekken, ook in verband met de toekomst, in verband met het volle evangelie. Maar wij zullen toch ook in de praktijk, zullen wij als christenen moeten leven. Ik word de laatste tijd in de praktijk nogal eens geplaatst, geconfronteerd met het alcoholisme bijvoorbeeld. Er zijn zoveel alcoholisten dat je een paar steden als Utrecht er wel mee kunt opvullen in Nederland. Maar er zitten hier ook mensen met dit probleem. Ik zat laatst eens in de dienst hier en ik keek zo eens rechts en ik keek zo eens links. En dan denk ik, ja, en die hebben er zelf mee te maken en die, hun mannen, zijn alcoholisten. Hoe moet dat nou? Kunnen ze hier in die gemeente een opvang krijgen? Want dat probleem is er. Het zij dat men er zelf mee kampt, het zij dat men met zijn gezin ermee te maken heeft. En er zijn hier ook mensen die ermee gebroken hebben en er opnieuw ingetuind zijn. En nu kan ik rustig zeggen, wij prediken geen gehele onthouding. Maar we zien die geest van die fles, net als in dat sprookje. Nu gaan zo'n grote macht uit zo'n fles opkomen. Ik weet niet of je dat sprookje wel eens gelezen hebt, dat 1001 Nacht. De geest van de fles. Een drankduivel. Daar heb je hem. Een duivel. Voor ons geen gevaar. Voor mij geen gevaar. Het zegt mij niets. Maar ik weet dat het voor anderen een gevaar is. Een groot gevaar. En dan is het, zijn wij hoeders van onze broeder. En als ik denk dat ik door mijn levenswandel hem schade kan doen, dan zegt Paulus, hij zegt, dan zal ik in eeuwigheid geen drank drinken. Ik verwacht dat mijn broeder dat ook meent en doet. En als we allemaal die drank overwonnen hebben, nou, dan drinken we er eens een glaasje op. Ik sprak laatst een zuster, ik was met mijn vrouw ergens op visite. We kennen die zuster goed en ze was laatst met een christelijke reisvereniging meegegaan. Ze zegt een fijn gezelschap, hoogstaande mensen. Ze zegt, maar als je dan s'avonds daar bent, ze zegt, dan komt het, hè. Het ene glaasje naar het ander, 1, 2, 3, 5, 6 glaasjes. Ze zegt, dan voel je dat je er buiten staat. Ja, dat is het society drinking. Dat doet men fatsoenshalve. Gelegenheidsdrinkers, gewoontedrinkers. Ik kan me nog herinneren dat ik eens hier in Gorinchem bij een hoofd van de school zat, op zijn verjaardag, ik moest daar zijn, en er wordt nogal gedronken, ik zeg, geef mij maar wat anders. Hij zegt, een glaasje water voor meneer. Maar diezelfde man, die is later ontslagen, omdat hij alcoholist was. En ik wist dat. Ik zag dat. En daarom zei ik nee. Ik bedoel, dit kunnen zulk soort mensen in onze gemeente komen met hun vrouwen, dat ze geholpen worden. Kunnen ze herstel vinden? Ik geef maar een doodeenvoudig voorbeeld, want wij spreken zo graag over het herstelplan van Jezus Christus. Dat is praktijk. Dat is de praktijk in het leven. Hebben wij daar wat voor over? Of zeggen we, jongens, dat zoeken ze zelf maar uit. Er zijn onder ons, die hebben een geweldige strijd tegen de onreinheid. Dat is ook een geest. Ze komen erbij, bij de voorganger mee. Ja. We bidden ervoor. Nou ja, dan gaan zitten we in de gemeente. Horen ze hier soms onreine grappen, dubbelzinnige taal, uitdagende kleding zien. Er zijn mensen ondergegaan die bevrijd waren, jarenlang met de Heer geleefd hebben, verlost waren. Ik heb ze zelfs onder de voorgaande broeders gekend. Waarom ik dat zeg? Oh, de vakantie is weer aangebroken. Heerlijke tijd van vrijheid. Paulus zegt, gebruik de vrijheid niet tot losbandigheid. Je bent ver van huis. De controle van de omgeving, als je dat zo eens mag zeggen, die is weg. Die zit aan zee. Ja. Soms denk ik wel eens bij bepaalde mensen, wat doen ze er? Op een camping. Nou, dat zijn nou geen bepaalde plekken waar je een geestenwereld vindt die acclimat, die overeenkomt met die van de volle evangeliegemeente. Weet je wat Paulus zegt? Wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. Blijf in het klimaat van de Heilige Geest. Overschrijd de grenzen niet van het gepaste. Je gewone werk valt weg. Je voelt je vrij. Waar gaat je begeerte naar uit? Laat die vrijheid geen oorzaak zijn van losbandigheid. Beproef je geest waar je mee bezig bent. Doe geen dwaze dingen. De Bijbel zegt toch, gij geheel anders. De mensen zeggen later terecht, dat had ik van hem of van haar niet gedacht. Dat hij zo zou doen, dat hij zo zou spreken. Ik ken een jonge man. Hij leidde de jeugd. Maar in zijn vakanties, als hij dan met de jeugd nog uitging, kocht hij seksbladen. Hij is uit de gemeente, hij is weg. En nou zit hij in een winkel van de NVSA. Moet je even nagaan, welk een val, welk een degradatie, mensen die het goede woord Gods gesmaakt hebben. Hou je rekening met je kinderen, als je aan de drank zit. Er zijn mensen die menen hun kinderen te moeten isoleren. Ze zijn overal bang voor dat hun kinderen iets verkeerds doen, onrein zijn. Als een waakhond proberen ze erachter te lopen. Het helpt allemaal niet veel. Geef een voorbeeld. Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten. Wij willen een voorbeeld zijn. In reinheid. Een voorbeeld. Als je uit een gezin komt waar nooit gedronken wordt, waar nooit geroken wordt, dan hebben die kinderen daar geen moeite zo mee. Waardig. Daar gaat het over. Ook in het spel dat we doen. In de verkleedpartijen op de kampen. Vermijd de dubbelzinnigheid, de seksuele aanduidingen. Ze horen daar niet. Ik heb eens een vrouw horen zeggen, als mijn man andere vrouwen ziet die aantrekkelijk zijn, of ze zijn in met vakantie, dan zijn ze heel anders dan thuis. Ja, dat is ook een macht. Oh, dan willen ze zo graag eens met een andere zuster ook dollen. Ja. Waarom? Wandelt waardiglijk de roeping. Ik heb niet het idee dat de apostelen dit ook zouden gedaan hebben. Je komt in de vakantie met andere geesten in aanraking. Beproef ze of ze uit God zijn, maar beproef jezelf ook of je uit God bent. Reinig je geest. Jezus zegt zalig de reine van hart. Begin in je denken of je uit God bent. Ik kan me best begrijpen dat die tocht naar Zwitserland van velen van ons, met velen uit het land van de volle evangeliegemeente, dat een succes was. Je bent onder je gelijken. Je kunt gesprekken voeren met broeders en zusters. Je hebt die strijd niet die je anders uitlokt als je op een camping zit of aan zee zit. En de Heer zegt, wees heilig, want ik de Heer ben heilig. En het geheim van een rein leven, van een matig leven, van een gezond leven, dat begint in je denken. Dat je een voorbeeld kunt geven voor anderen en bovenal voor je kinderen. Niet als een waakhond, dat je zegt, je mag dit of dat niet, maar dat je zegt, dat ze altijd weer zeggen, zo zou mijn moeder het gedaan hebben, zo zou mijn vader het gedaan hebben. En dat is zo'n enorme beïnvloeding op het leven van je kinderen, hoe je zelf bent. In de praktijk richten wij onze geest op Jezus Christus, om hem gelijkvormig te zijn. Dat is op het goede, op het welgevallige, op het volkomene, op het volmaakte. Onze begeerte gaat er naar uit. En laat je dan niet door allerlei boze geesten beïnvloeden dat je de koers kwijtraakt. Die machten, hoe ze ook zijn, Ze proberen je altijd uit het heilsplan te halen. Zo hebben ze in de kerkgeschiedenis ook alles weggenomen wat naar dat doel toe gaat, naar de volkomenheid. Opdat de mens God volkomen zou zijn, dat kan niet. In dat vorige hoofdstuk staat verzekerdheid boven. Dit vers begint met kinderkens, een prachtwoord. Het eigendom van Jezus Christus. Het eigendom des vaders. De naam van kind is in vele kerken onbekend. Kindschap Gods. Ze zitten tot haar hoge ouderdom te dubben. Hoe word ik een kind van God? Kan dat wel? Hoe kan ik dat weten? En ze zeggen, Heere, bekeert u me maar. Ze hebben het volkomen omgedraaid. Ze bekeren zich niet meer, maar ze verwachten tot ze bekeerd worden. En er is ook verder geen ontwikkeling. En dan zijn er mensen die zoeken de doop des geestes. En ook alweer hebben de geestenwereld heeft toegeslagen, beproefd die geesten. En men heeft geleerd, je hebt hem bij je wedergeboorte al, automatisch. En zo brak die doop met de geest niet door en de gaven van de geest werden niet openbaar. En de overwinningen op de machten der duisternis waren niet te zien. Heel eenvoudig, omdat men niet streefde naar de doop des geestes, men bad er niet meer om. Men leerde door leugengeesten, je hebt die doop des geestes bij bekering. Zelfs Pinksterbladen las ik in hun kranten, dat ze dat ook al gaan leren. Als een compromis met de kerken, om daar maar gehoor bij te vinden, om daar maar mee te kunnen samenwerken. Maar wij zoeken geen compromis. Wij zoeken niet een grote samenkomst waar iedereen aan meedoet, maar wij zoeken te realiseren de gedachte van Jezus Christus. Het herstelplan van God in de gemeente, daar gaat het bij ons om. Niet of we nou een grote massa hebben, daar zijn we onverschillig voor. Het gaat erom of wij een groep mensen kunnen vormen die waarlijk de Heer dient. In Oud-Pinkster is de doop des geestes onbereikbaar geworden omdat men er zoveel voorwaarden aan gesteld heeft. Men gaat ervoor bidden. Maar het breekt niet door. Omdat men meent net als bij de oud-gereformeerde dat God iets moet gaan doen. Dat hij een slag moet geven, een teken moet geven. En men werkt niet in het geloof. En daarom spreken daar zo weinig in tongen. Er is nog geen 10% die in tongen bidt. En waar dan wel in tongen gesproken wordt, naar Marcus 16, daar heeft men weer geen inzicht in de hemelse gewesten. Daar ziet men niet waarvoor dat nodig is. Daar spreekt men niet meer over de volmaaktheid en de volkomenheid. En dan wordt de gemeente nooit volwassen. Kijk, die apostel Johannes die spreekt niet over grove zonden, zoals Petrus dat kan doen. In zijn zendbrief, daar lees je niet over dronkenschap, je leest niet over onreinheid, je leest niet over wereldgelijkvormigheid, maar over dat subtiele. Laat je niet meeslepen door de geestenwereld dat je van dat herstelplan van God afkomt. Dat je daar uitraakt uit die gedachte. Vertrouwt niet iedere geest. En ze komen zo subtiel bij je. Het lijkt net op het evangelie dat wij verkondigen. Er zijn ook genezingen, er zijn ook wonderen. Maar het gaat over de grote gebedsman. Over de duiveluitdrijver. Maar de mensen groeien niet in zo'n gemeente, maar ze zien altijd naar die ene man. Die moet het dan brengen. Die weet het. Dat hebben we hier ook gehad. Men ging niet met zijn ziekte en met zijn gebondenheden naar voren, maar men ging naar de grote duiveluitdrijver. Eén grote mislukking geworden met die hele man. En met al die mensen die daar zo naartoe gelopen zijn. Jarenlang heeft men in Amerika en duizenden ook in Europa hebben achter een vrouw aangelopen die zoveel tekenen en wonderen deed. En waar de mensen op de grond vielen. En dan achteraf blijkt het dat ze meer dan eens gescheiden is geweest. Van haar man weggelopen. En dan klopt dat leven niet. Iedere gelovige die gedoopt is met de Heilige Geest moet zichzelf kunnen bevrijden. Jezus zegt, duivelen zult ge uitdrijven, wanneer? Als je gelooft, de gelovigen zullen het doen. Allereerst bij zichzelf. Is iemand ziek of gebonden? Hij moet zien dat God hem niet wetteloos maakt. God maakt hem niet, doet hem niet zondig en God maakt hem niet ziek, maar de boze. En dan staat er, hij zal uit zijn koninkrijk wegdoen alles wat tot ongerechtigheid leidt. Alles wat tot wetteloosheid leidt. Johannes schrijft in deze brief, reinig jezelf, gelijk de Heer rein is. Dat wij onszelf reinigen, daarvoor zeg ik, het ligt allereerst bij onszelf. Beproef nu die geest die in je is en reinig je van elke verkeerde geest in je denken. Je moet zelf de strijd voeren. Zelf de geesten beproeven door wie me aangevallen wordt. Anders kun je anderen niet helpen. Dan kun je anderen niet dienen zoals de Heer dat deed. En dan bind je de strijd aan. En dan blijven die machten zitten. Dan zegt de Heer, vraag dan maar hulp bij anderen. En waar twee of drie samen stemmen, daar ben ik. En wat ze dan binden op aarde, dat zal in de hemel gebonden zijn. Maar geloof niet lijdelijk. Dat geldt ook voor de zieken. Lijdelijk geloven, dat is, Jezus zal het wel doen, ik geloof in Jezus. En dan die naam Jezus, die wordt heel dierbaar uitgesproken. Maar de Heer zegt, je moet eens agressief worden in de geestelijke wereld. Niet tegen mensen agressief, maar agressief in de geestelijke wereld, tegen de machten. Niet lijdzaam gelovig afwachten, maar strijdend. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Niet alleen belijden, Jezus zal mij herstellen. Jezus zal mij wel bevrijden. Maar meestrijden. Overwinnen. Je ziet, wij hebben te kampen met ziekte en dan zie je de mensen zo vaak lijdelijk. Geloven, de Heer die zal het wel doen. Ik kreeg laatst een telefoontje, ik blijf maar erg op de vlakte met mijn voorbeelden. En daarom haal ik ze maar uit het land in plaats van uit de gemeente. Laatst een telefoontje van een Rooms-Katholieke vrouw. Ergens in de buurt van de Randstad. En die vrouw was Rooms-Katholiek en die zat in geweldige moeilijkheden en in noden, in ziekte. Zijn hele gezin dreigde een puinhoop te worden, die vrouw was volkomen van de kaart. En toen had ze een kennis gemaakt met een andere zuster, een Pinksterzuster, en die zegt, bel die broeder maar eens op. Ze zegt, dan krijg je een muur van gebed om je. Kijk, dat muur, dat doet het. Dat muur van gebed. Dat ziet er nog wel stevig uit, die muren. Een muur van gebed, daar kun je zo tegen leunen. Dan zeg ik altijd, wat voor muur is dat? Welke muur van gebed? Zegt die zuster, een muur van gebed? Moet ik die muur van gebed maken? Ik zeg, ik ken jezelf helemaal niet. Een muur, ja, hoe meer er voor me bidden. Ik zeg, hoe minder er met jou gebeurt. Ik zeg, je moet zelf maar eens gaan bidden. Een muur van gebed van mensen. En wat bidden ze dan? Ach, heren, wil die broeder eens genezen. Ach, heren, wil die zuster weer oprichten. Maar er is geen punt bij de Heer of die dat wil. Dat weten we langzamerhand. Heren, wees gij die vrouw genadig. En dan bid je voor degene. Er zijn mensen die wel een paar honderd van die namen op de lijstje staan. Er zijn grote godsmannen die hebben stapels. En ze leggen de handen erop. Dan stuur je kaartje maar in. Een muur van gebed. Als Jezus bij Jairus komt, zijn dochtertje gestorven is, weet je wat hij het allereerste doet? Dan jaagt hij allemaal, al die wenende en die sentimentele mensen, die jaagt hij de deur uit. Hij zegt, roep wel maar op. Je zit me in de weg. Ja. Houd dat maar vast. Ze maakten hem te veel misbaar. Te veel drukte. Hij kon er geen grote werken doen in hun aanwezigheid. Dan vraag je wel eens af, mensen, weet je wel wat bidden is? Een muur van gebed. Ze weten nog geen eens wat bidden is. Bezig zijn in de hemelse gewesten. Och, het zijn vriendelijk bedoelende mensen, soms gemeenteleden. Ze bidden. Maar de strijd aanvaarden? Nee. Ze zullen de handen niet op zieken leggen in de zekerheid, jongens, nu sta ik voor zo iemand op de bres. En nu ga ik er eens tegenaan in de geestelijke wereld en ik zeg in de naam van Jezus, je blijft er vanaf. Want ze kennen die strijd niet. Ja, zei iemand, en die zullen ook voor me bidden. Ik zeg, waar? Op de bidstond? Ik zeg, dan zie ik ze nooit. De bidstond van de gemeente zie je ze niet, maar ze gaan wel bidden. Buiten de gemeente om. Nee? Ook iets merkwaardigs. Dan bidden ze, maar je ziet ze nooit op de bidstond van de gemeente. Hoe komt dat nou? Waar zit hem dat nu in? Wat is er dan aan de hand? Doen ze thuis wel. Maar ze bouwen de gemeente niet. Het herstelplan, dat is een gemeente zonder rimpel. Niet één individu, maar een gemeente. Het lichaam van Christus, gaaf en gezond. Jacobus zegt, het gebed van de rechtvaardige vermag veel. En als een zieke gaat bidden om zijn gezondheid, moet hij dan toch allereerst een rechtvaardige zijn. Niet degene die voor hem bidden, maar dan moet je zelf zijn. Jacobus zegt, heb je nog zonde te beleiden? Want anders ben je geen rechtvaardige. En dan gaan we eens spreken over genezing. Waarbij ik natuurlijk niet zeg dat iemand die ziek is zonde moet beleiden, maar we mogen het hem wel vragen. Maar allereerst moet die zieke een rechtvaardige zijn. Allereerst moet die zieke bidden. Die zieke die moet in de hemelse gewesten strijden. En dan kunnen wij er steun aan verlenen. Dan kunnen wij een handje helpen. Dan kunnen wij dat net als een tak van een boom, dan kunnen we ondersteunen. Maar eerst moet die tak toch gewoon aanwezig zijn. Zelf geloof hebben. Zelf alle zonden vermijden. De leugen vermijden. De schijnheiligheid vermijden. De vormen vermijden. De Heer die zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Er zijn mensen die bidden niet op de juiste wijze en daarom ontvangen ze niets. Ze strijden niet de goede strijd des geloofs. Ze richten de aandacht niet op Christus en op diens rijk. En een zieke die geneest niet in een twijfelachtig klimaat. Als hij twijfelt, ontvangt hij niets. En hij moet zich losmaken van de wereldgelijkvormigheid. Waar zit hij met zijn gedachten, met die sfeer van die wereld? Je hebt geen kracht als je in zo'n sfeer leeft. Ik word wel eens bij zieken gehaald. En dan krijg je eindeloze gesprekken. Ze hebben het over die en ze hebben het over die. En daar is de oorzaak en dat en dat. En dan word je moe van. En weet je wat er dan gebeurt? Dan voel je de kracht tot genezing voel je verdwijnen. Dan, ik heb al eens gezegd, het zijn allemaal afleidingsmanoeuvres. Waar de duivel mee bezig is. Je moet die geestenwereld eens onderscheiden. Dan vraag je, ik heb wel eens tegen iemand gezegd, wil jij eigenlijk wel beter worden? Je bent zo druk met andere dingen. Ja, maar er is een geest die niet uit God is en die zit op de rem te trappen. Die sticht die verwarring onder die mensen. En dan is het, ja, mijn man staat er niet achter of mijn kinderen dit of... En dan is het altijd weer wat anders. Ik was laatst bij een zieke. Nou, die man die ging ook niet mee, maar die heeft helemaal niet over die man gesproken. Die was een en al positief. Daar heb ik geloof voor. Ook al is die zieke zeer ernstig. Positief staan ten opzichte van de boodschap, dat is zo belangrijk. Beproef de geesten, of ze uit God zijn, of ze uit het herstelplan denken, of dat ze allerlei dingen erbij slepen. Er zijn ook mensen die halen de voorganger en dan krijgen gesprekken en dan zeg je, ja man, je weet het veel beter dan de voorganger. Ik heb wel eens gezegd, de Heer die heeft de verkeerde voorganger aangesteld. Ja, zou je jou wel moeten stellen. Je weet het veel beter. Tja, ja, dat krijg je ook nog. Dan komen ze bij, ja, ik ben het niet met u eens. Ik heb het ook wel eens tegen een agent gezegd, ik ben het niet mee eens, maar ik moest ook betalen. Ja. Ik vind het niet erg als het niet met me eens zijn, maar dan blijf ik er ook graag buiten. Maar de Heer die heeft mij aangesteld als voorganger, dus ik moet het wel zeggen. En wel, wat de Heer mij toont en wat de Heer mij doet zien. En wij menen ook wel de Geest des Heren te hebben, zou Paulus zeggen. En de Heer die wil ook genezen, we hebben het gezien de laatste tijd. Machtige genezingen, fijne genezingen. En dat gaat altijd spontaan en zonder die ellenlange gesprekken. Wij zoeken die juiste koers. Ik denk aan onze zuster die verleden week, daar bad ik daar niet mee, die daar achterin altijd is. Nee? En aan het eind, toen werd ik nog even gevraagd om met haar te bidden. Ik zei, ja, ik heb er niet meer aan gedacht. Nou, in de hal hebben we met haar gebeden. En die zuster, die had een geweldige aanval doorstaan in de gemeente. Hier, wat ze wel meer heeft. En dan is ze dagenlang van de kook. Kan ze de armen niet opheffen. Nou, we baden. Nou, en ze belt me samen en zegt, ik ben het helemaal kwijt. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Alles is weg. En ze was blij. Ik zeg tegen mevrouw, kun je toch nog merken dat in dat erge, zieke, doodzieke lichaam, dat dan toch nog de Geest des Heren iets uitgericht heeft. Ja. Daar waren we blij mee. Dan heb je het herstel nog niet. Maar je merkte, het was toch nog ergens een vatbaarheid voor. Dat luisteren naar die kracht van de Geest. En daar zoeken we naar. En wij zijn op pad, maar we gaan steeds verder. Ik zie dat we aan een volkomen nieuwe fase toegekomen zijn en dat deze dingen onder ons gaan gebeuren. En dan gaan die lammen weer lopen en de krukken die worden weggeworpen. We zien het onder ons. Ja, dat is heerlijk. Dat is een bemoediging. Dan zeggen we niet, we zijn er. Dan zeggen we, Heer, dat is een beginnetje. Er zijn mensen die genezen niet, want die zitten onder de machten van het verleden. De Heer zegt, beproef nou eens de geesten. Ze komen uit zware kringen, vanuit verkiezing. Als het Gods wil is, u weet het wel, hè? Ze genezen. Er is zonde. Ja, we blijven toch maar ziek of zondig tot de dood toe. Dat kan niet samengaan met het herstelplan godselijke leer. Uitverkiezingsleer en erfzonde leer, die staan lijnrecht tegenover het herstelplan van God. Als ik leer dat de mens geneigd is tot alle kwaad en tot zijn dood toe een zondaar blijft, dan doorkruist dat de gedachte Gods. Vrome geesten. Daar zijn ze in groot gebracht, in die geestenwereld, uiterlijke vormen, sabbatsviering, ernstig. Maar als het erop aankomt, zijn ze bang voor de geestenwereld. Ze zijn bang om ernaar te handelen, om te geloven de woorden van Jezus. Ze kennen die herstelgedachte niet in eigen leven. Echt de Heer die geneest, maar je moet zijn gedachtenwereld overnemen, je moet erin leven. Ik heb het wel eens meer gezegd, ze lachen er wel eens om. Ik zeg, het probleem, dat mijn vrouw en ik hebben het probleem niet bij onszelf, maar we hebben de problemen vanwege de anderen. Ik kwam laatst bij iemand die zegt, broer, je hebt er weer een probleem bij. Ja. Ze komen uit Pinkstergroepen waar de leugen functioneert. Met een aardsgerichte Israëlleer. Daar spreken ze ook over herstel. Maar over het herstel van Israël. Moet je eens even nagaan. Wat beproef de geest als het God zijn. Ik geef je de verzekering. Met zulke leer kom je nooit tot het herstelplan van God. Want God heeft geen twee herstelplannen. Heeft er maar één. Herstel van Israël. En dan zeggen ze, ja maar die evangelisten zit toch wel wat in. Ja, wat zit erin? Occulte zaak is het. Een aards volk in verband brengen. Een natuurlijk volk. Een ongelovig volk in verband brengen. Met de God van het herstelplan met de God des hemels. En dan spreekt men over het herstel. En dan zegt men, die woestijnen die worden maar weer paradijzen. Zonder geloof, zonder Jezus Christus. En daar loopt men warm voor. En men kent geen herstel door de gemeente van Jezus Christus. Hoogstens door die grote gezalfde des Heren, zoals hij zich noemt. En dan krijg je de occulte handelingen en dan moet je je vingers leggen op de afdruk in het blad van de grote gebedsman. En dan zul je genezen. Op het geloof. Omdat je je vingers erin legt. Nou, ik zou er doodsbenauwd voor zijn om daar ooit mijn vingers in te leggen. Je wordt gebonden met diezelfde machten. Je wordt gezalfd met olie. En je slaat tegen de grond. En men zegt dat is de zalving met de geest. Door de inwerking van welke geest? En zulke mensen, die komen dan bij ons misschien, en dan zeg je, waarom voelen ze zich nog niet zo erg thuis? Ze willen wel, maar er zijn machten die van alle kanten in hen gedrongen zijn, en ze zijn er nog niet helemaal, ze zijn er nog niet van los, net zo min als iemand van de uitverkiezingsleer misschien los is, of van de erfzondeleer. En zo staan er mensen in het middelpunt. Net als bij de antichrist. Ze zetten zich in de tempel gods en men ziet hun foto's in de bladeren. Dat zijn de mannen gods. En de Heer die zegt, niet door geweld, en niet, maar door mijn geest zal het geschieden in de gemeente. Opdat door middel van de gemeente dit heil doorgang vindt. Door u en door mij heen. En dan zegt Petrus, ik ben een medeoudste, we zijn gelijk op. De mens staat niet in het middelpunt. Dan gaan waarheid en leugen samen. En men drinkt goed en men drinkt besmet water. En dan denkt men nog, hé, waarom is dat koninkrijk gods in mij niet? Want dat kan er niet uitkomen met vrede. Men heeft herrie nodig, men heeft sensatie nodig. Maar geen vrede en rust krijg je dan. Geen herstel van de gemeente. En dan zie je dat die mensen bij het begin blijven staan. En als je over 20 jaar komt, zijn ze nog even ver. En waarom niet? Omdat ze het doel van de volkomenheid volkomen kwijt zijn. Ja, ze hebben zelfs een hekel, een aversie, een haat tegen die leer van het koninkrijk der hemelen. Dat gaat altijd samen. Waar men het herstel van Israël predikt, daar is men vijandig tegenover deze leer van het koninkrijk der hemelen. Of men zegt, je hoeft niet meer te strijden. Jezus heeft alles gedaan. Ook die leugen. Hij heeft de schuld betaald. Maar hij zegt, je moet strijden zoals ik gestreden heb. Je moet doen wat ik deed. Je moet de duivelen uitwerpen. En dan zegt men, je moet niet zoveel over die geesten spreken. Anders pakt hij je. De Heer zegt, hij pakt je als je niet waakzaam bent. Dat is wat anders. De duivel pakt je niet omdat je herkent. Maar de duivel pakt je omdat als je niet waakzaam bent. Let dan dubbel op. En vooral als je in zijn macht geweest bent. Want er zijn vele mensen die zijn geen medearbeiders gods. Die zijn geen strijders. Die laten het maar over zich heen komen of ze lopen een straatje om. Als ze het over de machten hebben. En ik kan best begrijpen dat mensen die hier zitten moeite met de spreker hebben. Ja, nou laten ze er moeite mee hebben. Ik vind dat helemaal niet erg. Wij gaan door met dit evangelie te verkondigen. Dan zeg je, ja, maar in die anderen zit toch ook wat goeds. Ja, maar ze jagen niet naar het doel. Ze beklimmen die berg niet. Ze weten ze nou en nood dat er zo'n berg is. Van Sion. Zij verleggen telkens de koers en ze komen op zijwegen en ze dalen van de berg af. En ze komen weer in het dal, zoals een visioen ons dat heeft laten zien. En ze gaan met de grote Pinkster Oecumene gaan ze in zee. Veel drukte, veel geluid, dans en muziek en veel entertainment. Veel om de gedachten af te leiden. Ik las van de week nog een Pinksterblad uit Amsterdam, zware gemeente. En daar staat er iets over die May Day van de Youth for Christ. En wat las ik nou uitgerekend? Wat er uitsprong? Theatergroepen. Major Boshart. Een danshoek. Volksdansen. Uitgevoerde dansgroepen. Dinamatov en Sela. En dan nog een folkpodium met artiesten. Niemand behoefde zich te vervelen. Het was een heerlijke dienst. Denk, moet je dat nou uithalen? Is dat toch wel wat anders geweest? Dan denk je, wat zoeken de mensen? Het emotionele. Het natuurlijke heeft het geestelijke verdrongen. En dat willen wij niet. Wij willen de woorden van Jezus vasthouden. Beproef de geesten. En de Heer die wil doorwerken, ook in onze gemeente. En dan komen die machten en die willen je verleiden. Oh, en dan weten we best dat er bepaalde zonden zijn en die doen we niet. Stelen en roven enzovoort. We zitten niet aan drugsverslaafd. Maar de Heer die zegt, die subtiele. He? Wees daar voorzichtig mee. Ze zullen komen in mijn naam. He? Ze gaan van ons uit, zegt Johannes. Het zijn wolven in schaapskleren. Maar ze sparen de gemeente niet, zegt Paulus. Ze zullen de gemeente aantasten. Als gemeente. He? Dat zijn die grote godsmannen, die enkele. Die misschien helemaal niet tot een gemeente behoren. Die als je vraagt tot welke kerk behoor je, dan heb ik eens iemand gevraagd en dan trekt hij zijn gezicht en zegt hij, ja, eens even nadenken, waar zit ik ook? Ik geloof dat ik nog geen vorm ben. Nou, dat zijn nou de wolven in schaapskleren. Want ze bouwen de gemeente niet. Ze doen zich voor, zegt de Bijbel, als engelen des lichts. Ze doen zich voor als liefdevolle broeders, die het zo goed met allemaal menen. Maar ze trekken alles bij elkaar. Rooms en protestant en pinksteren. Omdat ze niet naar het doel jagen. Ze zoeken geen herstel van de gemeente van Jezus Christus. Ze brengen dat volle evangelie niet dat de apostelen gebracht hebben. De Heer zegt, let op die valse profeten. Want ze zijn van ons uitgegaan. De Heer wil werken in de gemeente. Die wil die mensen in de gemeente sterk maken. De Heer die zegt, ruim jullie nu de stenen op. Zodat er een recht spoor voor je voet komt. Trek samen op in de gemeente. Je herstel en je genezing is niet een lot uit de loterij. Dat denken de mensen. Nou ja, je hebt geluk gehad, jij bent genezen en de anderen die blijven ziek. Ook in die genezing zijn de wetten Gods en die moeten we naspeuren. En we willen anderen helpen dit te bereiken. We verwijten elkaar niet zo, we zijn onderweg. We beginnen. Ik doe geen verwijten aan iemand. En als die onrein denkt, ik verwijt hem niet, want ik heb medelijden met hem. En als hij zegt, ja, maar ik lust vanavond mijn glaasje weer, dan zeg ik, doen. Ik hoop dat je kinderen het niet zien. Maar het moet doen, ik verwijt geen mens. Maar ik zeg alleen, als je door wilt trekken, luister dan naar de woorden van de Heer. Beproef de geesten, of ze uit God zijn. En als je verder wilt komen, dan zul je toch ergens mee breken. En wie de naam des Heeren aanroept, die breken met alle vormen van ongerechtigheid. Nu, hoe dan ook. Weet dat goed. Je kunt de Heer niet dienen en tegelijk in de zonde leven of in de wereld leven of de wereld gelijkvormig zijn. Ook de vrome wereld, daar moet je mee breken. Hoe dan ook. Maar we zijn pas begonnen. Nogmaals, we hebben elkaar lief. Oh, en ik kan. Het is voor mij vaak zo moeilijk om te zeggen, want ik vind het soms zulke fijne mensen. Met wie je omgaan kunt en zulke mensen in het leven, dat je gezellig kunt praten en toch zeg je, en toch hebben ze nog niet ten volle gegrepen dat geweldige doel, nietwaar, de Heer volgen, koste wat het kost. Ja, dan zou ik zeggen, laten we elkaar dan mee opwekken en laten we nou zo eens vakantie vieren, wandelende, waardiglijk de roeping waarmee geroepen zijn. Dan zul je een hoop dingen niet doen die een ander misschien heel gewoon vindt. En de Heer zij met ons. Amen. Nu dat we nog een ogenblik hier zo mochten spreken hier. Het zijn praktische dingen waar we elke keer mee geconfronteerd worden. Hier, het is vaak moeilijk om erover te spreken. Heer, u weet het. Misschien denkt iemand hij moet mij of hij moet die of die hebben. Heer, we hebben gesproken vanuit de gedachtenwereld van u. Heer, waar we zelf uit leven. Ja, waar we zelf naar jagen, Heer, om dat te volbrengen, om dat doel te bereiken. Heer, en dan willen we anderen de weg wijzen. En we willen de anderen waarschuwen, Heer. Zoals u het gezegd heeft, beproeven de geesten, of ze uit God zijn, of dat ze ons afleiden van het grote doel. En zo willen we ook met elkaar avondmaal vieren, als gemeente van Jezus Christus, die weet waar ze aan toe is, gerechtvaardigd door het bloed. En die weet waar ze naartoe gaat. Vader, wij dragen ook nog alle luisteraars aan u op. Heer, die de banden, de cassettes zullen ontvangen. Geef hen ook gemeenschap met ons. Heer, en dat ze ook gesterkt mogen zijn. En gewaarschuwd en opgebouwd in hun geloof. Omdat ze een vaste koers volgen. Dat willen wij met elkaar. Heer, bewuste christenen zijn. Heer, dat wij de strijd hebben aangebonden tegen het rijk der duisternis in al haar facetten. En we loven daarvoor uw naam, Heer, omdat gij met ons zijt. En de genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde Gods, die ons het plan heeft ontvouwd. En de kracht van de Heilige Geest, die in ons leven werkt, om dit plan te voltooien. Heer, die zij met ons tot in alle eeuwigheid. Amen.